Goedemiddag, u bent verbonden met de Zuidoverkerk in Dordrecht. Om 5 uur begint de middagdienst. Voorganger deze middag is dominee Haak van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Het orgel wordt bespeeld door Harry van de Velde en de piano door Lisbeth de Jong. De orde van dienst is als volgt. Na het welkom en mededelingen namens de kerkraad zingen we uit de oude berijming Psalm 124. Psalm 124, vers 1 en 4. Dan zijn we stil. En zal het foute maar goed worden uitgesproken. Aansluitend zingen we lied 441 uit Weeklank. Lied 441 uit Weeklank. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind. Dan zal er gebeden worden en vindt de schriftlezing plaats uit Ezechiël 34. De schriftlezing deze middag is uit Ezechiël 34. Dan zingen we Psalm 100 uit de nieuwe psalmberijming. Niet die van het liedboek, maar nog nieuwer. Psalm 100, de nieuwe psalmberijming in het geheel. Dan vindt de collecte plaats voor kerk en zending en daarna zal er gepreekt worden. En de preek heeft als thema hoe God herder is te midden van zijn volk. Het thema van de preek is hoe God herder is te midden van zijn volk. Als antwoord op de prediking zingen we opwekking 595. Opwekking 595, licht van de wereld. U scheen in mijn duisternis, nu mag ik zien wie u bent. Dan danken we en doen voorbeden en zingen gezang 303 uit Weeklank. Weeklank 303 als belijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En wat er verder volgt. Ten slotte zal ons de zegen worden meegegeven. Ik wens u een goede en gezegende dienst toe.
Goedemiddag gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag is onze voorganger dominee Haak uit de Kandelaarkerk, ook welkom. Er zijn verder geen mededelingen. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 124, vers 1 en 4 uit de oude berijming. Dat Israël nu zeggen, blijf van geest. Namens de kerkraad een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor het aangezicht van God. We spreken uit, onze hulp is in de naam van de Heer. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt en laat het werk van zijn hand niet los, maar is daar trouw aan. Tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, er is genade voor jullie en er is vrede voor jullie van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. We zijn begonnen met een schitterend lied, een prachtige psalm, psalm 124, over God die ons bevrijdt, die trouw is het werk van zijn hand niet loslaat. Laten we verder gaan met het grootmaken van Gods naam. We zingen lied 441. Thank you. bidden wij de Heer om een gezegende dienst. Heer onze God, onze Vader in de hemel in Christus, we aanbidden U, we komen samen omdat we geloven dat U bestaat, dat het goed is om U te kennen, Vader, Zoon en Geest, omdat U de enige bent die ons echt gelukkig maakt. Heer, U willen we dienen. We hebben het net gevraagd in het lied. Wilt U ons laten zien wat Uw wil is? Wat Uw weg is voor ons leven? Heer, wij draaien het zomaar om. Dat wij onze plannen maken, onze wegen bekend maken en die al dan niet met U gaan. Heer, we bidden de juiste orde, de juiste volgorde van U ontvangen. En daarvoor komen we samen. Willen we luisteren, bidden, lezen, zingen en ons geloof belijden. Heer, zegen ons daarbij. Zegen de jongens en meisjes als ze straks op hun manier bezig gaan met uw heilige evangelie. Zegen uw kerk in deze stad, in onze omgeving, wereldwijd, overal waar ze samenkomt in de naam van Jezus. Heer, geef daar uw heilige geest. Zegen ons zo, Heer, in Jezus' naam. Amen. We doen de Heilige Schrift open en lezen uit het Oude Testament het Evangelie naar Ezechiël. Ik ben in de Kandelaarkerk niet afgelopen zomer, maar die zomer daarvoor begonnen bij hoofdstuk 1. En die serie doorgezet. Inmiddels zitten wij bij hoofdstuk 37, de opstanding van de doden, het schitterende visioen. Ik heb denk ik 2 of 3 keer hier ook gepreekt over Ezechiël. En dat weten we natuurlijk allemaal nog. En tot en met hoofdstuk 24 is het buitengewoon aangrijpend en heel veel oordeel. Het is niet simpel om daar goed naar te luisteren, dat recht te doen en de betekenis daarvan voor vandaag te begrijpen. Maar ja, ik dacht, als ik dat meeneem naar jullie, dan weet ik niet hoe dat. Ja, dat is eigenlijk ook mooier om dat in een serie te houden. Maar ik wil vanmiddag Ezechiël 34 centraal zetten. Een prachtig, buitengewoon indrukwekkend hoofdstuk. Je kunt er wel 10 preken over houden, denk ik, maar goed, ik hou er vanmiddag 1. We lezen Ezechiël 34, daarna zingen we uit de nieuwe psalmberijming psalm 100. Dat volgt natuurlijk op hoofdstuk 34, waarin het gaat over het herderschap van God. En daarna, jongens en meisjes, mogen jullie naar de zondagschool. Fijn dat jullie er weer zijn, om weer zoveel jongens en meisjes te zien in de kerk. Ik wens jullie alvast een heel gezegende tijd toe. We hebben net ook voor jullie gebeden. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen, tegen die herders. Zo zegt de Heere, Heere. Wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? U eet het beste op en u kleedt u met de wol. U slacht het vet gemeste, maar de schapen weidt u niet. Het zwakke versterkt u niet. Het zieke geneest u niet. Het gebrokene verbindt u niet. Het afgedwaalde brengt u niet terug. En het verlorene zoekt u niet, maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Ze zijn overal verspreid, zonder herder. En ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt en niemand die ze zoekt. Daarom, herders, hoor het woord van de Heere, zo waar ik leef. Spreekt de Heere, Heere, voorwaar. Omdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn en mijn schapen voor alle dieren van het veld tot voedsel geworden zijn, omdat er geen herder is en mijn herders niet naar mijn schapen gevraagd hebben, maar de herders zichzelf gewijd hebben en mijn schapen niet gewijd hebben. Daarom, herders, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal die herders. Ik eis mijn schapen op uit hun hand en doe hen ophouden met het weiden van de schapen. De herders zullen zichzelf niet meer weiden en ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat ze hun niet meer tot voedsel zijn. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van donkere wolken. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weiden zal ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weiden op de bergen van Israël. Ik zal zelf mijn schapen weiden en ik zal ze zelf doen neerliggen. Spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken. Het afgedwaalde zal ik terugbrengen. Het gebrokene zal ik verbinden. En het zieke zal ik versterken. Maar het welgedane en het sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. En u, mijn schapen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik ga oordelen tussen kleinvee en kleinvee, tussen de rammen en de bokken. Is het te weinig voor u dat u de beste weide afgraast? Moeten we het overige van uw weide dan met voeten vertrappen? En moet u het heldere water drinken en wat overblijft met uw voeten troebel maken? Moeten mijn schapen dan afgrazen wat uw voeten vertrapt hebben en drinken wat uw voeten troebel gemaakt hebben? Daarom, zo zegt de Heere, Heere tegen hen, zie, ik zal zelf oordelen tussen het vette kleinvee en het magere kleinvee. Omdat u al het zwakke met flank en schouder wegduwt en met uw horen stoot totdat ze naar buiten toe verspreid hebt. Ik zal mijn schapen verlossen, zodat ze niet meer tot een prooi zullen zijn. Ik zal oordelen tussen kleinvee en kleinvee. Ik zal over hen één herder doen opstaan. En die zal ze weiden, mijn knecht David. Hij zal ze weiden. En hij zal een herder voor ze zijn. En ik, de Heere, zal een God voor ze zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Ik, de Heere, heb gesproken. Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het land wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Ik zal hun en het gebied rondom mijn heuvel een zegen geven. En ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn. De bomen op het veld zullen hun vrucht geven. Het land zal zijn opbrengst geven. En ze zullen onbezorgd in hun land wonen. Dan zullen ze weten dat ik de Heere ben, wanneer ik de stangen van hun juk breek en ze redt uit de hand van hen die zich door hen lieten dienen. Ze zullen niet meer tot een prooi zijn voor de heidevolken. En de wilde dieren van de aarde zullen ze niet meer verslinden. Maar ze zullen onbezorgd wonen en niemand zal ze schrik aanjagen. Ik zal een plant van naam voor ze doen opkomen. Dan zullen ze niet langer weggenomen worden door honger in het land en de smaad van de heidenvolken niet langer dragen. Dan zullen ze weten dat ik, de Heere hun God, met ze ben. En dat ze mijn volk zijn, het huis van Israël, spreekt de Heere Heere. En u, mijn schapen, schapen van mijn weide, u bent mens. Maar ik ben uw God, spreekt de Heere Heere. Tot zover het woord van God. Na de verkondiging van het Heilige Evangelie zingen we verder. Opwekking 595. Licht van de wereld. Het thema van de verkondiging is hoe God herder is te midden van zijn volk. Gemeente van de Heer, broers en zussen, gasten. Wie wel eens een berg heeft beklommen, die weet hoe inspannend dat is. Zeker voor ons Hollanders. Hè, wij zijn echt niks gewend. Soms als je de Papendrechtse brug oploopt of fietst, dan zit je al te hijgen. Laat staan dat je in Frankrijk of in Italië een uur of twee uur of drie uur een berg moet opklimmen. Maar er is natuurlijk ook een andere kant. Als je er eenmaal staat op die top, jongens, genieten, eindeloos uitzicht. Prachtig mooi. Nou, zo gaat het eigenlijk ook met die profeet Ezechiël. Die eerste hoofdstuk, ik zei het net al even, eigenlijk tot en met hoofdstuk 24, dat is die steile berg op. Dat is echt het ene na het andere oordeelshoofdstuk. Eigenlijk, hè, jullie hier in de Zuidhovenkerk, jullie zitten op een stoeltjeslift en jullie slaan dat gedeelte over en jullie komen in één keer op die top. Hoofdstuk 34. Dat is eigenlijk niet eerlijk, hè? Ik zal er eens over nadenken of ik toch nog met die andere preken terugkom hier in de Zuidhovenkerk. Maar het is echt, dit is zo fantastisch mooi en zo indrukwekkend. He, want veel christenen vandaag die zeggen, joh, laat het Oude Testament dicht, dat is allemaal moeilijk. En he, wij hebben gelukkig de Heer Jezus en die spreekt tenminste aardig tegen ons het Oude Testament. Heel veel oordeel, nou, Ezechiël helemaal. Maar doe nou niet zo onverstandig, want als je daar dus doorheen gaat, hè, denk aan Psalm 30, hè, maakt korte tijd zijn toorn u bang, zijn liefde duurt uw leven lang. Zo is het ook bij Ezechiël. Dan kom je op eindeloze perspectieven. Hè, hoofdstuk 34 gaan we vandaag naar kijken, een nieuwe herder. Hoofdstuk 36, een nieuwe geest. Hoofdstuk 37, de opstanding van de doden. Hoofdstuk 38 en 39, God vernietigt alle kwaad. En dan die ja, die onuitsprekelijke hoofdstukken over die nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God gaat maken. Hè? Een voorafbeelding van wat Johannes later ziet op het Patmos-eiland. Openbaring, het einde van. De gemeente God doet dat. En God doet dat in onze Heer Jezus Christus. Geeft Hij ons een geest en laat Hij de doden opstaan. En vernietigt hij het kwaad. Wat een eindeloos perspectief. Dat weet ik voor geen goud missen. Hoe dom zijn christenen vandaag als ze het Oude Testament dichtlaten. Terug naar Ezechiël 34. Ezechiël, dat weet je uit hoofdstuk 3 en 4... Als je de profeet kent, was een stomme profeet. God had zijn mond gesloten. En nu, na de verwoesting van Jeruzalem, mag Ezechiël eindelijk weer spreken. Dat staat in Ezechiël 33. En dat maakt het natuurlijk heel interessant, hè? Vergis je niet, weet je hoe lang Ezechiël niet mocht spreken? 7,5 jaar. Moet je eens even terugdenken voor jezelf. Weet je waar je was 7 jaar geleden, wat je toen deed? Stel voor dat God toen zei, hou je mond. En dat je vandaag weer wat mocht zeggen. Kun je niks meer voorstellen, toch? En hij moest vreselijke dingen doen. Hij moest heel lang op zijn ene zij liggen. En daarna op zijn andere zei, nou, hè, wij zouden zeggen vandaag, daar krijg je doorlichtplekken van. Dat kan helemaal niet, dat is medisch onverantwoord, maar hij moest het doen. En nou mag hij weer spreken. Denk je, nou, wat is het eerste wat hij gaat zeggen? En dat vergeet ik nog te zeggen, in die tussentijd verloor hij ook nog zijn vrouw. God nam haar weg. Als teken voor de geestelijke dood van Israël. En nou mag hij weer spreken. Nou, wat gaat hij dan zeggen? Dan gaat hij natuurlijk beginnen over hoeveel verdriet hij had over zijn vrouw. Hoeveel pijn hij heeft aan de zijkant van zijn lichaam, van die doorlegplekken. Dat hij op rantsoen was gezet, dat hij bijna niet mocht eten. Nee, dat zegt hij niet. Daar begint hij niet over. Ezechiël mag na 7,5 jaar zijn mond weer opentrekken en hij begint over leiderschap. He, over, in de woorden van de Bijbel, over het herder zijn, het leiding geven aan het volk van God. Daar zat de rotte plek. Bij de leidinggevende die van alles en nog wat zeggen en doen. Maar God zegt, en dat zegt Ezechiël hier, not in my name. Niet namens mij hebben jullie gesproken. Vergeet het maar, al die indrukwekkende rituelen. En die mega preken vol met Bijbelse waarheden. God zegt, het was niet namens mij. Hey, je kunt terugdenken aan hoofdstuk 8 bijvoorbeeld, waarin staat dat de leiders van het volk afgoden dienen. Je kunt denken aan hoofdstuk 13, waarin staat dat de profeten roeptoeters zijn. Ze zeggen wat de mensen willen, populisten. Niet wat God zegt. En ze helpen Gods volk de vernieling in. En nou is het mooi geweest. God gaat het recht zetten. Er komt nieuw leiderschap. En zo komt er geluk en welvaart voor Gods volk. Omdat het leiderschap deugt. Omdat er een goede herder komt. Gemeente, let nu op. Want nu wordt het zo fantastisch mooi. We staan, zoals gezegd, op de bergtoppen. Verkeerd leiderschap heeft daar geen plek. Die komen daar niet, zegt God. Het wordt afgestraft en afgeschaft. Hoofdstuk 34, vers 7 tot 10. Straks meer erover. Maar eerst concentratie op het belangrijkste. He, want de vraag is natuurlijk, als al die leiders zich zo hebben misdragen, hoe komt het dan wel goed? Wie wordt dan de nieuwe leider? Wie gaat dan zeggen wat het volk wel moet doen? Ik ben in eerste instantie geneigd, gemeente, om de kern van hoofdstuk 34 te zien in vers 11. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen, naar ze op zoek gaan. Misschien heb je er net gewoon overheen gelezen. Het is één van de vele zinnen en het is een heel lang hoofdstuk. Maar wat is dit spectaculair. Kijk, wat wij allemaal doen, hè, als een bestuur niet deugt, hè, van een beursgenoteerd bedrijf. Wat gebeurt er dan? De voorzitter gaat weg of de hele raad van bestuur wordt de laan uitgestuurd. En zeggen, oké, jullie hebben gefaald, de aandelen zijn gezakt, nieuwe leiders. Aansprekende naam, fantastische figuur, mensen die het beter weten. Maar dat doet God niet. God vervangt niet het ene bestuur voor het andere bestuur. Wat God gaat doen is rigoureus anders. Wat God gaat doen is wezenlijk anders. God zegt, ik zal zelf naar mijn schapen omkijken. En in de verse 12 tot en met 16 staat met hoeveel zorg en precisie en toewijding God dat zal doen. Je wordt er helemaal blij van als je die verse leest. En nog wat. Er staat vers 12. Kijk daar vooral niet overheen. Dat God zijn volk zal leiden te midden van zijn kudde. Gemeente, wat is dit onvoorstelbaar mooi. Dit doet God niet vanuit een of andere control room. Hè, dat zeggen we als God. Ja, die zit daar ergens hoog in de hemel en die trekt aan een touw. Nee, ik zal zelf mijn volk leiden en ik zal dat doen te midden van jullie. Ergens in het Oude Testament, gemeente, zit een kantelpunt. En hier voel je het. Dan wordt er niet meer teruggekeken op een manier die ons allemaal zo eigen is. Ach, die goede oude tijd. En toen was het allemaal zo mooi. En die David en dat Jeruzalem en dat paleis en die tempel. Natuurlijk, al die mooie dingen zijn niet vergeten. Hoe zou het kunnen? Hoe zou God het werk van zijn handen kunnen loslaten op Psalm 124? Maar de gelovigen leren vooral om uit te zien. De verwachting leeft dat God zelf zal komen naar zijn volk. Reddend, orde op zaken stellend. Het vroegere, ja, het komt terug, maar dan eindeloos veel beter. En zo eindigt het hoofdstuk ook hoopvol. Ik ben bij hen. Jullie zijn mijn schapen, de schapen die ik bij heb, Psalm 100. Jullie zijn mensen, ik ben jullie God, spreekt God de Heer. Wat een opluchting. Dit gaat niet een mens doen, want dan wordt het, laten we eerlijk zijn, weer een zooitje. Iedereen wordt rigoureus aan de kant geschoven. God zelf komt. Midden tussen zijn mensen. En dan gemeente. Blijf luisteren. Want er komt gelijk een volgende indrukwekkende stap. Het is beter om niet één vers als kern aan te wijzen. Vers 11, maar twee. Twee versen die alles met elkaar te maken hebben. Want dit valt op. Hoezeer God zichzelf ook als herder positioneert. Ik zal naar jullie omzien. Is het je opgevallen? Toch noemt God zichzelf niet expliciet herder. Nadat God gesproken heeft over herderschap en dat hij het zelf zal doen, alle aandacht naar zichzelf toe heeft getrokken, stelt God een herder aan. Er komt een andere herder, David. Hij zal herder zijn, vers 23. En God spreekt met kracht. Ik zal een herder laten opstaan. Eén herder. Je kunt ook zeggen een enig herder. Een unieke. En met dezelfde kracht dat Mozes heeft gesproken. Dat God zei, ik zal een profeet, een enig profeet laten opstaan. En jullie midden naar hem zullen jullie luisteren. Deuteronomium 18. En zo, je voelt hem aankomen, zo zal God straks ook heel zijn volk laten opstaan uit het doden, Ezechiël 37. Gemeente, als we op dit punt zijn aangekomen, op die hoge berg, dan krijgen we hoogtevrees. Hier zien we al iets van wat later in de Bijbel, 1 Timotheus 3, het grote mysterie van het geloof heet. In Ezechiël 34 komt bij elkaar wat niet bij elkaar kan komen. Want er gebeuren twee dingen die niet met elkaar mogelijk lijken te zijn. God zegt, ik zal naar jullie omzien. En echt niet langer een mens hoor, ik zal het doen. En twee regels later, ik geef jullie een nieuwe David hoor. En die David, die mens, die zal jullie herder zijn. Hé, maar u had net gezegd dat... God en zijn herder. Nee, God in zijn herder. Dit gaat over kerst. Matteüs zegt het, hoofdstuk 1 vers 23. Hoe moet Jezus heten? Immanuel, God met ons. Dit is Johannes 1. God was het woord, zegt Johannes, nadrukkelijk zo. Niet het woord was God, maar God was het woord. Zo lezen we Ezechiël 34, gemeente. Ik ben de goede herder, zegt Jezus, Johannes 10. Dat is Ezechiël 34. En zoals hier staat dat het volk geen herders heeft, zo zegt Jezus, ik heb medelijden met het volk, ze hebben geen herders, maar kom naar mij, ik geef jullie rust, ik ben jullie herder. En zoals hier staat in Ezechiël 34, dat God zal recht spreken tussen de schapen en de bokken, zo zegt Jezus Matteüs 25, dat hij de rechter is. En zoals hier staat in Ezechiël 25, dat God een verbond sluit met zijn volk. Zo zegt Jezus, dit is het bloed dat ik geef aan jullie. En in dit bloed is het nieuwe verbond dat vast ligt in mijn bloed. En zoals Ezechiël 34 eindigt met de belofte van God dat hij altijd bij zijn volk is. Zo lezen wij het einde van het Matteüs evangelie. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Hij is onze herder. Gemeente, aanschouw en geloof dit grote mysterie van het geloof. We zien hier God recht in het hart. Wie wel eens in de Sixtijnse kapel is geweest in Rome, ziet daar een beeld, een schilderij van Ezechiël. En Ezechiël draait met een ruk zijn hoofd naar rechts, want hij kijkt uit naar... Ja, wat ziet hij? Eeuwen later zegt Jezus het zo. Vele profeten en rechtvaardigen hebben naar verlangd te zien wat jullie zien. Maar ze kregen het niet te zien. En te horen wat jullie horen. Maar ze kregen het niet te horen. En tegen de ongelovige Godbelijder Thomas zegt Jezus. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Gemeente. Dat zijn jullie. Jullie zien de schat waarvan Ezechiël moet hebben aangevoeld hoe groot hij was. En jullie kennen hem. Het is onze Heer Jezus. Tot slot. In het licht van deze twee kernen van het hoofdstuk 34 wil ik er nog één stukje uitleggen. Uitlichten, dat is vers 12. Waarin staat dat God zijn volk zal redden. En dan staat er iets mysterieus. Op de dag van donkere wolken. Dat is bijzonder. Dat is opnieuw weer spreken met twee woorden. Want het is bevrijding. Ik zal jullie bevrijden. Maar het klinkt ook buitengewoon dreigend. Het zal zijn op een dag van donkere wolken. En hij bedoelt niet een regenbuitje. Blijkbaar is het een dag van bevrijding en een dag van oordeel samen. In dit vers komt terug wat Ezechiël in hoofdstuk 7 heeft beschreven, dat de dag van de Heer eraan komt. Een dag van vuur, een dag van oordeel. Als je verder leest in het Oude Testament, gemeente, dan begin je beter te begrijpen hoe deze twee, bevrijding en oordeel, samenkomen. De herderfiguur komt terug verderop in het Oude Testament, maar dan anders dan hier. Schokkend anders. De herder is verderop in het Oude Testament niet degene die oordeelt, zoals hier in hoofdstuk 34. De profeet Zacharia, bijna het einde van het Oude Testament, profeteert dat de herder zal worden gedood. De zoekende herder van Ezechiël 34 is de gedode herder. Matteüs 26. Ik zal de herder slaan. De rechtsprekende herder uit Ezechiël 34 is de ter dood veroordeelde herder. En dat gebeurt op de dag van donkere wolken. En het gebeurt midden in het volk van Israël. Gemeente, zo verkondig ik u Christus en die gekruisigd. Want op het midden van de dag, en te midden van de misdadigers, en te midden van de spotters, en te midden van de volgelingen, leidt en strijdt onze Heere Jezus Christus om ons te redden. Zo leidt Hij ons en gaat Hij ons voor naar eeuwig gelukkig leven. Als een goede herder. Hij neemt de dood om die te overwinnen. Een barrière die inderdaad, lees Ezechiël 34, geen mens nemen kan. Maar Christus is de Zoon van God. Gemeente, op deze adembenemende manier wordt Ezechiël 34 vervuld. Wat is dit een magistraal hoofdstuk. Het hele evangelie dient zich aan. Niet voor niets krijgt dit hoofdstuk ook een prominente plek in de kerk. En dit hoofdstuk gaat over Jezus' komst in de wereld, kerst. Maar het gaat ook over Jezus' wederkomst. Dat Hij komt om te oordelen de leven en de dood. We gaan het straks belijden. Het gaat over u, broeders. Over mij, de herders in de kerk, de ambtsdragers. Denk aan 1 Petrus 5 vers 1. Waarin Petrus zegt, ik roep u op herders. Laat, broeders, Christus zien. Er is geen andere naam. En wees daarin zuiver. En bewaar het grote mysterie van het geloof in een goed geweten, zoals het bevestigingsformulier zegt. En broers en zussen, Ezechiël 34 gaat over ons allemaal, over jullie. Of je nou jong bent of oud. We zijn alle, volgens Catechismus zondag 12, gedoopt in één geest. En zo tot Jezus profetessen en profeten gemaakt. Houd het evangelie niet voor jezelf. Dat is wat de westerse cultuur wil. Houd maar lekker achter je voordeur. Maar dat is niet het evangelie. Natuurlijk, we moeten dat met wijsheid doen. En vaak zal het vandaag de dag zijn door goede dingen te doen. Maar, hè, zoals het spreekwoord ook zegt, doe dat ook desnoods met woorden. Maar evengoed, gemeente, gaat het evangelie over de wereld, Gods wereld. Wat een verlangen klinkt er vandaag naar sterke leiders. Hè, laat eens zien wie de baas is. En er zijn leiders die verlengen hun termijn eindeloos, om maar hun spierballen en hun wil te kunnen opleggen aan de wereld. Het probleem is, zegt het evangelie, dat wij goed leiderschap zoeken bij mensen. Het evangelie van Ezechiël zegt, het is onze Heer Jezus Christus. Gemeente, leef met Hem. En leef voor Hem. Dat is de weg van vrede, welvaart en geluk. Amen. Wij willen de Heere danken en bidden. Heer onze God, onze Vader in de hemel, wij danken u voor uw evangelie in het Oude Testament. Zomaar slaan wij dat deel van de Bijbel over. We vinden het moeilijk. We zijn soms bang voor wat daar staat. Maar Heer, wat geeft u ons daarin veel? Leer ons, Heer, al uw woorden te respecteren, daarnaar te luisteren en daarin onze Heer Jezus Christus te leren kennen. Heer, er ligt een nieuwe week voor ons, wilt u ons daarin zegenen. Heer, wij bidden u voor uw kerk, in het bijzonder de vervolgde, verdrukte kerk in het Midden-Oosten, in landen in Afrika, in het Verre Oosten, maar net zo goed hier als uw kerk marginaliseert. Heer, maak uw kerk trouw. Laat haar altijd getuigen van de hoop die u geeft. Heer, we bidden u voor de synodes van onze beide kerken, van de christelijke gereformeerde kerken, van de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Heer, wil leiding geven, wil een goede herder zijn. Wil geven, Heer, dat we in alle dingen naar u willen luisteren en elkaar lief hebben en willen dienen en respecteren. Heer, help ons als we gaan werken, als we naar school gaan, als we stage lopen, als we studeren, als we erop uittrekken, als we thuis zijn, als we ambtelijk werk doen, als we elkaar in de gemeente ontmoeten. Heer, maak ons tot zegen voor mensen om ons heen. Zeg ons, Heer, in Jezus' naam. Amen. Een prachtig moment in de dienst, aan het eind van de dienst, is het belijden van ons geloof. We zingen de 12 artikelen, weerklank 303. Direct daarna zingen als slotzang, gezang 146a vers 1 en 4, dat is gezang 20 uit het oude liedboek. genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid, de verbondenheid met de Heilige Geest voor u, voor jullie allen. Amen.